Alsjeblieft, en verder aanwezigen, mag u het woord geven aan de dominee Den Boer.
Familie van Putten, vrienden, wanneer wij hier vanmorgen bijeen zijn gekomen, dan is het voor droevige omstandigheden, waar dat toch in de afgelopen dagen, maandagmorgen, nog zo onverwacht uw geliefde vader het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld. Dan gaan onze gedachten natuurlijk ook uit naar moeder, die hier niet tegenwoordig kan zijn, die gisteren reeds afscheid heeft genomen van vader, de Heere die mocht haar gedachtig zijn, maar ook in ieder van ons, er zijn er ook verschillende onder ons die een hoge leeftijd hebben bereikt, en het is toch de roepstem die tot ons komt, bereid uw huis, want gij zult sterven. Het is namens de kerkenraad van de gereformeerde gemeente, de stad aan het Haringvliet, dat wij u allen mogen condoleren met dit verlies. Wij wilden beginnen met het lezen van Psalm 90, die we dinsdag ook bij moeder gelezen hebben. Psalm 90, een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht, eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt, keert weder gij mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbij gegaan is, en als een nachtwaak. Gij overstroomt hen, ze zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn zij gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht uws aanschijns. Want al onze dagen gaan henen door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn 70 jaren, of zo wij zeer sterk zijn, 80 jaren. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte uw toorns en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot hoe lange, en het berouw u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons na de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de liefelijkheid des Heren onze Gods zij over ons en bevestig gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen, bevestig dat. Tot zover. We willen proberen samen te bidden. Heere, het is in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid dat we elkander in deze ogenblikken ontmoeten. Ogenblikken van droefheid en van rouw. waar dat toch een geliefde vader, een geliefde echtgenoot, een geliefde broeder en zwager, oom of in welke betrekking hij tot ons gestaan heeft, het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld. Zo onverwacht is toch het einde gekomen. En daarin zien wij toch hoe noodzakelijk dat het is om altijd daarop voorbereid te zijn dat wij voor uw aangezicht geroepen kunnen worden om rekenschap af te leggen van onze daden. En heren, nu zijn wij hier tezamen met deze rouwdragende familie, al wordt moeder dan gemist. Heren, wilt u haar in het bijzonder gedenken en haar schenken wat zij van nodig heeft, ook in deze weg van verlies, o dat zij het eens mocht worden of eens mocht zijn met de wegen die u komt te houden ook in haar leven. Want er zijn toch zoveel zorgen geweest als we terugzien op de jaren die voorbij zijn gegaan. Zoveel jaren in het bed moeten verkeren vanwege de zwakheden van het lichaam. Ook de laatste tijd in dit tehuis verzorgd te moeten worden met haar man, die ook zoveel zorgen had. Heren, wat wordt het dan toch waar, wat in uw woord is geschreven, het uitnemendste is moeite en verdriet, en wij vliegen daarheen. En zo is dan het einde gekomen van deze man en vader. Waar dat de boom valt, daar zal hij liggen, zegt uw woord. En daarom is het voor een ieder onzer zo noodzakelijk dat we voor hem toebereid worden om u te ontmoeten. Wanneer we denken dan aan deze zoon, het enige kind, dat nu als een halve wees moet achterblijven. Heere, zou u ook hem willen gedenken? Wilt u ook schenken wat er van nodig is in zijn leven, opdat hij naar u mocht vragen, zoals vader en moeder hem opgevoed hebben in die voorzijde leer? Heere, zou u hem willen schenken die noodzakelijke verandering en vernieuwing des harten? Ook degene die hij zijn vriendin kan noemen, hetzelfde toch ook geldt voor haar, dat wij met u verzoend moeten worden. Gedenk de verdere familie zoals die hier tegenwoordig is. Broer en zuster, heren, u kent al de familieleden, ook diegenen die hier niet met ons vergaderd zijn. U weet voor hen allen wanneer de tijdslimiet van ons is gekomen, dat ook wij voor u moeten verschijnen. Heren, wilt u het op het hart binden, opdat wij u zouden mogen zoeken. Ja, dat wij troost zouden mogen vinden, te midden van al de droefheid die er op deze wereld gevonden wordt. We hebben veel te vragen. We moeten het eerlijk bekennen dat wij nergens geen recht op hebben. Maar och, zou u ons nog willen gedenken in de Zoon van uw eeuwige liefde, om Jezus wil. Amen. Vrienden, wanneer wij Psalm 90 voor u gelezen hebben, dan weten wij dat Mozes hier staat aan het einde van zijn leven. En nu slaat hij als het ware een blik op de tijd die voorbij gevlogen is, dat hij met het volk van Israël is opgetrokken, we weten het. 40 jaren heeft hij verkeerd aan het hof van Farao. 40 jaren heeft hij verkeerd bij de schapen van zijn schoonvader Jethro. 40 jaren heeft hij ook het volk van Israël mogen leiden door de woestijn. En dan is het als het ware één grote begrafenis geweest. Iedere dag Er werden er op zijn minst 50 mannen begraven bij het volk van Israël. Dus daar was altijd rouw, er was altijd droefheid. En zo mag hij er dan ook van spreken en getuigen dat het uitnemendste op deze wereld moeite en verdriet is. En wat worden wij daar ook bij bepaald wanneer wij hier zijn samengekomen voor de begrafenis van uw vader, van uw broer, van uw zwager. En nu zouden wij u een ogenblik willen bepalen bij de droefheid zoals we die op deze wereld menigmaal tegenkomen. En dan kunt u de tekst van onze overdenking vinden in 2 Korinthe 7 vers 10. 2 Korinthe 7 vers 10, waar we lezen in Gods woord: want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt de dood. Familie van Putten, vrienden, wanneer wij zo hier bij elkander zijn gekomen, dan worden wij bepaald bij hetgeen wat de apostel Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Korinthe. Wij weten dat dit een belangrijke handelsplaats was, waar dat veel te koop was. En dat geldt niet alleen voor de stoffelijke zaken, maar dat geldt ook wanneer wij spreken over het morale leven. Want het moraal in die stad, dat lag niet erg hoog. En dat is als het ware wat wij ook zien in onze dagen, waar dat er weinig rekening wordt gehouden met Gods woord en met Gods inzettingen. En nu weten wij hoe dat in die eerste brief de apostel zeer scherp heeft geschreven aan de gemeente van Korinthe. Hij had er 2 jaar gewerkt. De Heere die had gegeven dat er een gemeente gesticht mocht worden. Hij had hen voorgehouden de wet des Heeren. Maar nadat de opdracht des Heeren was om uit te gaan over de gehele wereld en het evangelie te prediken, dan zien wij hoe dat hij daar niet kon blijven, maar dat hij verder moest trekken. En zo is het dan ook gebeurd dat hij die gemeente moest achterlaten. En dan zien wij toch dat die heidense invloed weer zo gevonden wordt in de stad. Er wordt gesproken in die eerste brief van bloedschande. De zonde tegen het 7e gebod in de ergste vorm. En dan heeft hij daar zeer scherp tegen gereageerd, omdat de gemeente niet tot inkeer was gekomen, omdat de gemeente geen berouw had getoond. En nu heeft die brief een goede uitwerking gehad. Want wij zien hoe dat nu door dat schrijven er een vernedering is gekomen voor het aangezicht des Heren. En dan weten wij hoe dat Paulus Titus had gezonden met die brief, en dat het zo lang geweest was voordat hij bericht kreeg. Maar hoe dat hij nu mag getuigen, want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad. Maar wij waren in alles verdrukt. Van buiten was strijd, van binnen vrees. Het betekent hoe dat hij bezig was met het welzijn van de gemeente. Doch God, die de nederige vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. Titus was gekomen met goede berichten. Daar was een verandering gekomen. Daar was een vernedering gekomen voor het aangezicht des Heren. Zowel in het leven van die zondaar als ook bij de gemeente. En daarom kan hij zeggen: nu verblijd ik mij, niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd geweest zijt tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Dus daar gaat hij wijzen hoe dat nu die prediking door middel van die brief, dat dat door de Heere gezegend is. Een wederkeer tot de Heere. Een verlaten van de zonde en een vragen, Heere, wat wilt gij nu dat ik doen zal? Maar, en dan steekt als het ware de apostel zijn vinger op. Want dan lezen wij in onze tekst, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. En waarom steekt hij dan zijn vinger op? Wel, wij worden erbij bepaald dat alle droefheid is niet de ware droefheid. Er is ook een droefheid die van deze wereld is. En als wij nu de omstandigheden zien van dit ogenblik, ja, dan kunnen wij begrijpen dat er droefheid is in de familie van Putten. Dat er droefheid is omdat een geliefde man en vader en broer en zwager op 83-jarige leeftijd uit ons midden werd weggenomen. Daar is droefheid, dat is te verstaan. Wanneer er geen droefheid zou wezen, dan zou het onnatuurlijk wezen, in het bijzonder ook voor de zoon, die in die jaren die voorbij zijn gegaan, die liefde heeft mogen ervaren, hoe dat vader en moeder hem omringd hebben met hun liefde, hem voorgehouden hebben om te wandelen naar de inzettingen des Heren, ja, dan komt daar toch een liefdeband. En wanneer die liefdeband door de dood wordt verbroken, zou dat dan geen droefheid geven? Vanzelfsprekend. Zou dat ook dan niet in het leven wezen van die moeder, die zoveel jaren in de band des huwelijks verbonden is geweest met hem die werd weggenomen? Daar is toch een droefheid, er komt toch een ledige plaats. Al waren er dan vele zorgen in haar leven en in zijn leven ten aanzien van de gezondheid. Dus daar is droefheid. Droefheid in ons midden vanwege het sterven van hem die ons lief en dierbaar was. En waar komt nou die dood vandaan? Wel, vrienden, dan moeten wij terug naar het begin van Gods woord. Dan moeten wij terug naar het begin van deze wereld. Want toen de Heere de hemel en de aarde geschapen heeft, toen was er geen dood. Toen was er geen verdriet. In het paradijs, daar was blijdschap in de dienst des Heeren. Maar wij weten hoe dat de Heere gesproken heeft. Indien gij dit zult doen, zo zult gij leven. Maar ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dan weten wij hoe dan onze eerste ouders genomen hebben van die verboden vruchten. En het gevolg is geweest dat de dood is gekomen. De dood die is gekomen tot Adam en tot Eva, maar tot het ganse menselijk geslacht. En daarom, wanneer wij hier samen zijn in deze rouwdienst, dan moeten wij terug naar het paradijs. Daar ligt de oorsprong. En nu zal die dood doorgaan tot alle mensen. Want wij hebben gedaan dat kwaad was in onze ogen, in Gods ogen. Wij hebben Gods geboden overtreden. En vrienden, dat is nu zo nodig dat wij dat zouden leren. Dat wij er iets van zouden gevoelen in ons leven. Ik heb gedaan dat kwaad was in de ogen van de Heer. Dan komt er droefheid. En nu wordt er hier gesproken over tweeërlei droefheid. De droefheid der wereld werkt de dood. Ja, dan kunnen wij door de droefheid zo ter neergeslagen worden. Dan kan het zo onmogelijk worden als het ware om nog voort te gaan. Daar zijn toch veel voorbeelden van in de praktijk van het dagelijks leven. dat de mens door een verlies in een depressie komt. Ja, dat menigmaal de mens niet meer verder kan leven vanwege die ledige plaats. En zo wordt er hier nu gesproken dat de droefheid der wereld, die werkt de dood. Maar nu wordt er ook gesproken over een andere droefheid. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Wij kunnen het begrijpen dat er droefheid is. Droefheid, dat is iets anders als pijn. Pijn, dat is iets lichamelijks. Maar droefheid, dat is een ervaring van de ziel. En nu die droefheid naar God, dat is een bijzondere ervaring van de ziel. Want wat betekent dat? Wel, die droefheid naar God, dat is iets wat wij zelf niet kunnen maken. Wat wij zelf niet kunnen werken. Dat is iets wat de Heere zelf gaat werken in het leven van de mens. En wat is nou de droefheid naar de wereld? Als wij het toepassen in deze ogenblikken, dan is het het sterven van een geliefde man en vader en broeder. Dat is de droefheid. Maar wanneer wij nu spreken van de droefheid naar God, dan is het een droefheid dat wij God moeten missen. Dat wij God zijn kwijtgeraakt. Wij moeten straks afscheid nemen van hem die ons lief en dierbaar was. Maar zo hebben wij afscheid genomen van God in het paradijs. Wij willen niet dat u koning over ons zijn zou. Wij willen onze eigen wegen bewandelen. Wij hebben een andere leidsman genomen in ons leven. Dat is de vorst der duisternis. Die is onze leidsman geworden hier op deze wereld. En daarom, wanneer er nu komt een droefheid naar God, dan gaan wij het zien, dan gaan wij het gevoelen. Daar is een gemis. Ik mis God in mijn leven. Ik heb gezondigd tegen een God die mij zoveel weldaden heeft geschonken, iedere dag weer opnieuw. Ik heb gedaan wat kwaad was in zijn ogen, terwijl dat ik zijn woord geweten heb. Heb ik gewandeld in mijn eigen wegen. Heb ik geleefd alleen maar voor de genoegens van dit tijdelijk leven. O, daar zijn zoveel voorbeelden van. Zo staat er geschreven van Esau dat hij een onheilige was, omdat hij de inzettingen des Heren niet heeft onderhouden. Wij kunnen het zien ook in het leven van Gods kinderen, hoe dat zij gezondigd hebben tegen God. Denk maar aan Paulus, die deze brief geschreven heeft. Hoe is het in zijn leven geweest? Een vrome farizeeër. Een man die uiterlijk geleefd heeft, zouden we zeggen, naar de inzettingen des Heren. Maar het was niet waar. Maar het was een brute vijand van de leer van vrije genade. Hij moest er niets van hebben. Nee. Nee, er was geen ruimte voor in zijn leven. Door de werken van de wet wilde hij zalig worden. En die vijandschap die is in het bijzonder openbaar gekomen in het vervolgen van de christenen. Want hij had maar één doel. En dat is, die naam van Jezus, die moet worden uitgeroeid van deze wereld. Dan moet er niet één meer zijn die die naam zal belijden. En dan gaat hij naar Damascus toe. En daar bij Damascus, daar wordt hij stilgezet. Daarom schijnt hem een licht van de hemel. Daar hoort hij een stem. En vrienden, dan wordt er dikwijls gezegd, ja, in de gereformeerde gemeente, dan moet je een gezicht hebben. En dan moet je een stem uit de hemel horen. Dan ben je pas gered, dan ben je pas zalig. Ja, vrienden, dat wordt niet geleerd in ons midden. Zeker niet. Maar toch, Op het ogenblik dat de Heere gaat overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, dan is het alsof dat een licht gaat schijnen op een andere wijze dan Paulus. Maar dat licht is dat wij dat woord van God gaan verstaan. Dat wij voor de spiegel van de wet geplaatst worden. Waar dat die 10 geboden ons worden voorgehouden. Waar dat wij het gaan leren. Ik heb al de geboden des Heren overtreden. In gedachten, in woorden en in werken. Is er nou zulk een ogenblik in uw leven al geweest, vrienden? We zijn hier samen voor een rouwdienst. Er is droefheid in ons leven. Maar de grote vraag is er nu al een droefheid geweest naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid? Een droefheid, dat ik nu die God die mij overladen heeft met zoveel weldaden, die mij gedragen heeft door al die jaren heen, met de zorgen, met de noden die er zijn, die mij spijs en drank gegeven heeft, die mij verzorgd heeft dat ik deksel en woning had, ja, die mij omringd heeft, dat ik niet ben weggenomen van deze wereld, dat ik nog ben in het heden der genade, dat licht dat gaat schijnen, de Heilige Geest die gaat werken in onze harten en die toont de werkelijkheid van ons leven. Op allerlei wijze hebben wij gezondigd tegen de Heer, in gedachten, in woorden, maar ook in werken. En nu dat wonder, een stem horen, geen stem zoals Paulus dat gehoord heeft, maar wel die stem des Heren in de conscientie, die gaat ons tonen dat ons leven niet geweest is zoals het behoorde te zijn voor God, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Ben God kwijt. Ik ga voor eigen rekening over deze wereld. Hoe kan ik nog ooit met God verzoend worden? Ja, dat wordt dan toch de grote vraag. En vrienden, dat is de belangrijkste vraag in ons leven, echt waar. Wij zijn tegenwoordig zo materialistisch, dat wij leven voor de dingen van deze wereld, dat wij proberen om een goede oude dag te hebben, om alles als het ware maar te verzekeren, dat wij geen enkele zorg zullen hebben. Maar denken we nu wel eens aan die verzekering voor de dood. We kunnen wel een levensverzekering afsluiten, dat voor onze nabestaanden gezorgd wordt wanneer we sterven. Maar is er nu al een stervensverzekering afgesloten? Dat betekent dat wij, ondanks alle tekort wat we hebben in ons leven, mogen weten dat er een weg, dat er een mogelijkheid is om nog met God verzoend te worden. Wanneer we denken aan Paulus, hij werd daar neergeveld bij Damascus, kon niet verder mee, een onmogelijkheid. En dan kan je het gelijk zien in zijn leven, want hij heeft die gemeente vervolgd. Die naam van Jezus die moest worden uitgeroeid. Maar het wordt anders in zijn leven. Hoezo? Hij predikt die enige naam ter zaligheid. Want er is geen andere naam onder de hemel gegeven door welke wij zalig moeten worden dan die naam van Jezus Christus en dien gekruisigd. O, wanneer we dat zien, dan is het niet enkel droefheid in het leven van de mens, nee. Want dan gaat hij het zien, hoe dat de Heere nu zelf een gedachten heeft gehad, des vredes, van eeuwigheid. Heeft de Heere reeds een weg uitgedacht dat zondaars nog tot hem kunnen wederkeren? O, dan is er gesproken van de val in het paradijs, maar ook onmiddellijk daarna van die belofte die de Heere geeft. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. Daar worden wij geconfronteerd. Met die weg en die mogelijkheid die de Heere gebaand heeft. Dat nog een volk met God verzoend zou kunnen worden. Dat zij in hun droefheid nog getroost konden worden. Getroost. Ja, dat is nodig vandaag. Er is droefheid. Wij moeten troost ontvangen in ons leven. En is er dan een grotere troost die wij aan kunnen wijzen dan dat we heen kunnen wijzen naar God? Die zelf die weg heeft uitgedacht, ja, maar ook zelf die weg heeft gebaand. Want God heeft zijn Zoon op deze wereld gezonden, opdat hij die prijs der zielen, dat rantsoen, voor de tijd en voor de eeuwigheid zou voldoen. Hij heeft zijn één geboren Zoon gezonden, geboren in de stal van Bethlehem, die weg van lijden, die weg van sterven gegaan. Wat een droefheid, wat een vervolging, wat een haat heeft hij moeten ondervinden hier op deze wereld. Want hij is tot het zijne gekomen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wij willen niet dat deze koning over ons zijn zal. Het einde is het kruis van Golgotha. Ja, dan kunnen wij het hier zien hoe dat het is afgebeeld op velerlei wijze. Ook in dit gebouw, het lijden en het sterven van Christus, ja. Maar nu is het niet genoeg dat wij het op een plaatje zien. Wij moeten dat ervaren in ons eigen hart. Wij moeten het leren dat nu Christus op deze wereld is gekomen, opdat hij zondaren zou zaligen. Jezus, dat betekent immers zaligmaker. Hij heeft de zaligheid verworven. Hij heeft de zaligheid verdiend. Hij wil die ook toepassen in het hart van de mens die waarlijk bedroefd is. De droefheid der wereld werkt de dood. Maar de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Onberouwelijk. Dat betekent dat er ook nooit op teruggekomen zal worden. Want waar dat God het goede werk begint, daar gaat hij het ook voleindigen. Onberouwelijk. Tot zaligheid. Ja, er zijn twee wegen, vrienden. Een brede weg, die leidt naar het verderf. Een smal pad, dat leidt ten leven. Die brede weg, wel, dan kunnen we doen en laten wat we willen. Dan kunnen we wat godsdienstig zijn. Dan kunnen wij tegelijkertijd de wereld dienen. Dan kunnen wij onze eigen gang gaan. Dan hebben we feitelijk, niet zoveel rekening te houden met Gods wet, met Gods gebod. We kunnen doen en laten wat wij begeren. En dat betekent dat wij hier in de tijd misschien veel genoegens kunnen hebben. Maar denken we dan nooit aan de dood? Denken we dan nooit dat er een tijd komt ook voor ons? Dat de rouwklagers door de straten zullen gaan, dat ze zullen zeggen, die man, die vrouw, die is niet meer in het heden der genade. Denken we daar dan nooit aan? Dat wij rekenschap moeten afgeven van ons rentmeesterschap? Ja, en dat hoor ik zo dikwijls ook. Als wij mensen bezoeken, ik geloof niet in God. Nee, met die dingen, daar moet je niet bezig mee houden. En dan zeg ik het wel eens, mensen, als je nou eens gelijk zou hebben, wat zou je er nou mee verliezen als je toch met deze dingen bezig zou zijn? Om te vragen naar de Heere, om te onderzoeken. We hebben maar één ziel. Als we één oog verliezen, dan kunnen we nog kijken. Maar wanneer onze ziel verloren is, dan is alles verloren. En daarom die nadruk. Daarom iedere keer weer op de noodzakelijkheid te wijzen dat een mens wederom geboren moet worden. Want tenzij dat iemand wederom geboren is, hij zal het koninkrijk Gods niet kunnen ingaan. Vandaag kan het nog. Vandaag is het nog het heden der genade. Ik weet niet hoe dat het geweest is in het leven van Adrianus van Putten. Ik heb er nooit iets van gehoord, maar de Heere zijn alle dingen op het allervolmaakst bekend. Wij zijn nog in het heden der genade en die mogelijkheid om met God verzoend te worden, wat hebben we erbij te verliezen? om met deze dingen bezig te zijn. We kunnen alles ermee winnen. Want wanneer wij hem mogen vinden, dan hebben wij alles voor die nimmer eindigende eeuwigheid. O, die droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Ja, het is een smal pad, het is waar. Dit mag niet, dat mag niet, daar kan je niet aan meedoen. Zo wordt er toch over gepraat, alsof dat smalle pad wandelen. Ja, vrienden, dacht u nou echt dat dat zo zwaar was? Nee. Als er een begeerte is in ons leven om de Heere te dienen, als wij hem lief hebben, dan is het geen last. Maar dan is het een liefdedienst die nog nooit iemand verdroten heeft. En daarom, ik zou u die weg, die smalle weg, zo van harte kunnen aanbevelen. Die brede weg die leidt naar het eeuwige verderf. Voor eeuwig gescheiden te zijn van God. Maar die smalle weg die leidt naar de eeuwige zaligheid. Waar dat er geen droefheid meer wezen zal. Waar dat er geen tranen meer geschreid zullen worden. Maar waar dat het wezen zal God groot maken. Dag aan dag. Ja, daar zal het geen nacht meer wezen. Daar zal het eeuwig licht zijn met dat ene doel. En daarom, het staat hier geschreven in Gods woord, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Ik kan het niet uitdrukken wat de zaligheid wezen zal. Maar er is geen zonde, daar is geen vijand meer. Daar is geen honger meer, daar is geen droefheid. Daar is die eeuwige blijdschap die op hun hoofden wezen zal om God groot te maken. Amen. Eindigen we met dankzij. Heren, wanneer wij een ogenblik hier bijeen zijn geweest, dan kent u toch de omstandigheden van dit ogenblik. Dat wij ons nu naar de begraafplaats zullen begeven, waar dat een geliefde dode aan deze aarde zal worden toebetrouwd. Dat uw woord vervuld zal worden. Uit het stof zijt gij genomen, tot het stof zult gij wederkeren. Heren, mogen wij die moeder die hierachter blijft in dit huis aan u bevelen, dat u haar wilde sterken, dat u haar te midden van de rouw nog wilde verblijden met uw bedaden. Ja, dat zij het mocht ervaren, dat gij die ledige plaats wilt innemen in haar leven, dat u beloofd hebt een God te willen zijn van de weduwen, een man van de weduwen. Zou u dat waar willen maken? Maar gedenkt ook aan de Zoon. Heere, wilt u ook hem schenken wat hij van nodig heeft, waar dat toch ook een ledige plaats komt in zijn leven. Gedenkt ons allen. Het is altijd een moeilijke weg die we moeten gaan om afscheid te nemen. Maar heren, dat nu dat afscheid zou mogen leiden tot een ontmoeting met u den Heren. Dat dit verdriet nog gebruikt zou mogen worden om tot u den Heren de toevlucht te nemen. We hebben veel te vragen. We hebben het niet verdiend, Heren. Maar gedenkt ons, in het bijzonder de ouden van dagen, waar dat er ook in hun leven die roepstem weer komt. Haast u en spoed u om uw levens wel. We vragen het in de genadige vergiffenis van al onze zonden, om Jezus wel. Amen. Wij geven u de leiding over aan de begrafenisdienaar. Dank u. rondom deze geopende groeven, dan worden wij toch bepaald bij de kortstondigheid van het leven. Gods woord zegt, gelijk het gras is ons kortstondig leven. En daar worden wij in het rijk der natuur bij bepaald. Maar wij zien het hier ook in het leven van de mens. Waar dat toch een geliefde man en vader, broer en zwager, het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld. En dat nu het woord van God vervuld wordt. Stof zijt gij en tot het stof zult gij wederkeren. En dat is een roepstem voor ons allen tezamen. Het geldt in het bijzonder ook voor de moeder die moest achterblijven in de Samaritaan. Die hier niet aanwezig kan wezen. De Heere mocht ook haar gedachtig zijn. Maar dat geldt ook in het bijzonder voor de zoon die hier getuige is dat een vader aan de aarde wordt toebetrouwd. Vele jaren heeft u uw vader en uw moeder met liefde mogen omringen. Maar wij zien dat hier het woord des Heren vervuld wordt. Wanneer de mens zou zondigen, dat hij deze aarde niet eeuwig zou bewonen, maar dat hij moest sterven. En dat is nu de roepstem die tot ons allen komt. Want er staat geschreven in Amos 4. Schikt, o Israël, om uw God te ontmoeten. Wij weten hoe dat de profeet Amos leefde in een goddeloze tijd. In een tijd dat er geen rekening werd gehouden met God en met zijn inzettingen. En datzelfde kan helaas, dat moet helaas ook gezegd worden van de tijd waarin dat wij leven. Maar dat wij een vermenigvuldiging zien van de zonde en van de ongerechtigheid ook in ons eigen land. Dat vroeger zo bekend was vanwege zijn godsdienst. Dat er zovelen waren die den Heere vreesden. En nu zien wij helaas het omgekeerde. En nu zien wij ook hetzelfde hier bij de profeet Amos. Dat hij daartegen moet getuigen. Dat hij moet waarschuwen. Want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En daarom roept hij ook het volk toe. Schikt u, o Israël, om uw God te ontmoeten. En daar heeft hij niet alleen het oog op het sterven van de mens, maar daar ziet hij in het bijzonder ook op de oordelen Gods die op deze aarde zullen komen over de volkeren die den Heere verlaten. Dat is in de eerste plaats voor het volk van Israël. Schik u, o Israël. Maar dat is ook de roepstem die komt tot ons. Want wanneer wij hier staan bij deze geopende groeven, dan worden wij er toch bij bepaald dat ook die tijd voor ons zal komen. We geloven het wel niet dat wij zullen sterven. Wij houden er geen rekening mee. Nee, want de duivel die heeft eenmaal gezegd, gij zult niet sterven, maar gij zult leven. Gij zult als God zijn. En dat is nu de verwachting van de mens. Dat wij als God zullen zijn, maar het is niet de werkelijkheid. En daarom schikt u, o Israël, daarom de roepstem ook tot een ieder onzer, dat wij voorbereid zouden zijn. Schikt u, maakt u gereed. Zorg dat u klaar bent om uw God te ontmoeten. En nu hebben wij dat met de hulp des Heren mogen tonen uit het leven van de apostel Paulus. Hoe dat hij niet geschikt was. Dat hij niet klaar was om God te ontmoeten. Toen hij nog in zijn onbekeerde staat over de wereld ging. Schikt u. Dat is nou de roepstem ook tot ons. Bekeert u. Haast u. Spoed u om uw levens wel. Want wij weten niet hoe lang dat wij leven. Er staat duidelijk geschreven in het woord van God. Dat het leven maar een handbreed is. Dat betekent het zijn maar vier vingers. Ene schrede tussen ons en tussen de dood. Wij geloven het niet. Wij hebben nog jaren te leven. Ja, dat is de gedachte van de mens.
Dat is de leugen van de vorst der duisternis, om de mens maar te doen uitstellen, langer te wachten met het ene nodige in ons leven. En vrienden, wij zien het hier. Deze vriend, die is weggenomen. Op een leeftijd van 83 jaar en 6 maanden is er enige garantie voor mij dat ik 83 jaar word. Is er enige garantie voor u? Nee. Die garantie die kan niet gegeven worden, want onze dagen zijn geteld. En daarom dat wij die roepstem des Heren toch zouden mogen ter harte nemen. Onder de bediening van de Heilige Geest, schikt u, o Israël, om uw God te ontmoeten, schikt u. Dat betekent dat wij toebereid moeten worden. Dat betekent dat onder de arbeid van de Heilige Geest, wij moeten overtuigd worden dat we niet eeuwig zullen leven hier op deze aarde. Maar dat wij afscheid moeten nemen van al hetgeen wat ons dierbaar was. Dat wij afscheid moeten nemen van hetgeen wat ons is toebetrouwd op deze aarde. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Hier kunnen wij verhuizen van ene plaats naar de ander. Uw vader die heeft gewoond hier in de stad en het Haringvliet. Hij is verhuisd naar Middelharnis, Sommelsdijk, de Samaritaan. Maar wij weten dat wij moeten verhuizen van deze aarde naar ons eeuwig huis. En dat betekent eeuwig wel. Dat betekent eeuwig wee. Twee wegen zijn er maar. En daarom mochten wij het op uw hart binden om den Heere te zoeken terwijl het nog kan. Hij roept toch nog. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Een rust die op deze wereld niet te vinden is, maar een rust die Christus heeft verworven voor de zijnen. Gans hulpeloos tot hem gevloden, dan wil hij tot een redder zijn. Dat heeft de Heer betoond door alle eeuwen heen. Dat geldt ook nog voor 1997. Wanneer wij in waarheid mogen buigen voor die allerhoogste majesteit, dan zal hij ook gunsten betonen, omdat Christus, omdat zijn geliefde Zoon op deze wereld is gekomen, dat hij die voldoening heeft gegeven in de weg van lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Hij heeft de wet onderhouden, hij heeft de schuld betaald, en daarom de grootste der zondaren, die kan met God verzoend worden. Er is er niet één te oud. Dat hij niet vernederd kan worden nog voor de Heer. Het is nog het heden der genade. En daarom, vrienden, nogmaals, zoek de Heer terwijl dat hij te vinden is. Roept hem aan in de dag der benauwdheid. Want hij is een horend en een verhorend God om Christus wil. Wij eindigen nu hier met Jesaja 40. Een stem zegt, roept, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras, het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. Amen.
Alvorens wij de begraafplaats weer gaan verlaten, is mij gevraagd namens Adrie nog een kort woord van dank te spreken. In de eerste plaats u, dominee Den Boer, heel hartelijk dank gezegd voor de wel toegesproken woorden in de Lucaskapel van de Samaritaan en al hier bij het geopende graf. Een woord van dank aan de kerkraad voor de vele bezoeken en een bijzondere woord van dank aan de heer Jelier voor zijn steun en medeleven van de afgelopen dagen. Directie, doktoren en verplegend personeel van de Samaritaan voor de liefdevolle verzorging van de afgelopen maanden. Tevens u allen dank gezegd dat u deze morgen vrij heeft willen maken om de geliefde overledene naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. Ten slotte de heren Dragers en Grafdelvers dank gezegd voor hun medewerking deze morgen verleend. Dan is hiermede een einde gekomen aan deze droeve plechtigheid. Mag u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar de rouwkamer van de Samaritaan, waar allereerst ouderling Droger deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Daarna is er gelegenheid de familie met de verlies te condoleren en zal een kop koffie worden aangeboden.
Woord geven aan ouderling Droger.
Vrienden, laten we dan deze droeve plechtigheid afsluiten door het lezen van een gedeelte Gods heilig woord en wel uit Psalm 39. Een psalm van David voor de opperzangmeester, voor Jediton. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste. Een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong: Heere, maak mij bekend mijn einde en welke de mate mijner dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik zij. Zie, ge hebt mijn dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid, Sela. Immers wandelt de mens als in een beeld, immers woelen ze ijdelijk. Men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Verlos mij van al mijn overtreders en stel me niet tot een smaad des dwazen. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op mij weg. Ik ben bezweken van de bestrijdingen uw hand. Kastijdt ge iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is in ieder mens ijdelheid, Sela. Hoor, Heere, mijn gebed en neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner, gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heen ga en ik niet meer zij. Laat ons nu eindigen met dankzeggen. Heere, ach, het zijn uw goede tierenheden nog, dat gij ons nog weder terugbrengt aan deze plaats, daar we toch een geliefde vader en man aan de school der aarde zagen toevertrouwd. Heere, dat er eens een indruk van in ons hart mocht zijn, wat we zo even met elkander mochten oplezen. Maak mij bekend mijn einde, en welke de maat mijner dagen zijn. Want ach, we zijn ook al op leeftijd, velen onzer, maar ook al zijn we nog jonger. We horen het gedurig rondom ons, dat er maar één schrede is tussen ons en de dood. En we hebben het zo uit uw woord mogen horen, wat er toch nodig is om u te kunnen ontmoeten. We moeten toch een ziel, een ander hart ontvangen, een hart dat u nodig mag krijgen. Heer, en nu is het een eenzijdig werk van u, want ach, niemand vraagt naar u, niemand zoekt naar u, maar als gij komt, dan brengt ge toch alles mee. Dat deed ge toch ook bij Saulus op de weg naar Damascus, dat hij ging vragen: Heer, wat wilt gij dat ik doen zou? O, dat we op die plaats gebracht mochten worden, maar dat de ernst van het leven is op ons hart gebonden mocht worden. Want zoals we hier tezamen nog nederzitten, allen moeten we eenmaal sterven. En dan is sterven toch u ontmoeten. En wat zijn ze dan gelukkig die hier u moeten mogen ondervinden. Dat ze sterven kunnen, dat ze toch door u geborgen zijn. Al is dat er nog zoveel strijd op aankomt. Als gij dat werk in de zielen van uw volk komt te leggen, zal het nooit meer weggaan. Heere, zou gij het ons tezamen nog willen schenken, uit loutere genade, en wil ge dan de ernst van het leven eens op ons hart binden, opdat we u toch nog mochten leren zoeken, nu we nog zijn in het heden der genade. Wilt ge zo zijn met hen die achterblijven van de familie? En dan denken we in zonderheid aan de moeder, die niet in ons midden kan zijn, maar die daar op ter ziekbed nederligt in dit tehuis. Heere, gij mocht ze nog willen gedenken. Gij weet wat er in haar zielen leeft. Het is voor ons niet zo makkelijk om het te zien en om het te horen wat er in haar zielen leeft. Maar toch mag er wel eens een iets zijn dat we toch mee verblijd zijn. Dat ze op die plaats mag wezen. Heere, zou ge ze ook op die plaats willen brengen op deze dag. Opdat ze toch gesterkt en ondersteund mag worden. Daar ze een dierbare man moet missen. Die zoveel jaren voor haar gezorgd heeft. Zoveel jaren heeft hij dat gedaan. Maar wil gewoon gedenken met zijn zoon. En met haar die hem nabij is. Heren, ze hebben het ook dus samen zo nodig. Hij heeft ook in zonderheid zoveel gedaan voor zijn vader. En nu is dit een einde. Zou gij hem nog willen gedenken? En zou gij ze dus samen nog willen leiden, leren en willen bekeren? Dat hebben we allen dus samen zo nodig. Deze ganse familie. Er zijn broers en zusters uit deze familie, die we ook aan u mochten bevelen, maar die ook al in hoge leeftijd gekomen zijn. Heren, wat zou het groot zijn, als uit dit sterven nog eens eeuwigheidswinst geboren mocht worden, dat het nog eens gehoord mocht worden, dat het nog goed was om dat woord te mogen horen. Heren, gij kunt dat woord nog zegenen. Wij hebben het er niet meer gemaakt, wij verdienen het niet. Maar mocht het zijn uit loutere genade, dat je nog naar hen zou willen omzien en naar ons te samen. Zo leggen we dan alle zorgen en alle noden voor u neder. Ook wanneer we strakjes van elkander gaan, wilt je dan zijn en blijven met hen die uit de familie zijn, wil je ze ook veilig geleiden langs de onveilige wegen. Maar wil je met die moeder zijn, vertroosten en bemoedig ze nog. Gedenk ze zo tezamen, nadat gij weet dat ze nodig hebben. En wil je ook nog verzoening doen over al het zondige wat ons altijd maar komt aan te kleven. Wil je het nog genadelijk vergeven. Zou het constant tezamen nog willen gedenken en nog willen horen. Om diens wel, die je nog altijd hoort. Alleen om Jezus wel. Amen.